Onze eerste lezing is vanmorgen de Spreuken 1, vers 1 tot 7. Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bezonnenheid. Laat wie wijs is goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is meer en meer de vaardigheid verwerven deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen. Deze woorden en scherpzinnigheden van de wijze te doorgronden. Het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Tot zover. We lezen nu verder in Handelingen 6, vers 1 tot 8. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Aramees sprekende verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de 12 apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden: het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom broeders en zusters uit uw midden, 7 wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de Heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de Heilige Geest. En verder ook Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Tot zover. We zingen nu opwekking 544.
Wij gaan een begin maken aan de preek van Stefanus. Vanmorgen dus met een inleiding over de wijsheid. Na de preek is er meditatieve muziek. En na die meditatieve muziek zingen wij samen gezang 432. Dus gezang 432 na de preek. Oké. Ik mag jullie eerst vertellen over een koning. Koning Croesos. We weten niet precies hoe we zijn naam uitspreken. Ook niet precies hoe we hem schrijven. Maar ik zeg maar Croesos. Wordt verteld in het boek van Herodotus, het boek Historien, gaat over lang vervlogen Griekse tijden. En die vertelt over koning Croesos, de koning van Lydië. En Lydië is het gebied wat wij nu zouden zeggen, dat is West-Turkije. Dus zo'n beetje zeg maar, van ruim ten oosten van Ankara tot aan de kust waar nu de vluchtelingen naar Kos en al die andere eilanden gaan. Lydië. Koning Croesos was ongelooflijk rijk. En ongelooflijk machtig. Want zijn rijk was voor die tijd heel erg groot. Maar in koning Croesos, en daar gaat het om wat er in zijn hart leefde, in koning Croesos was onrust. Onrust, blijft mijn rijkdom wel? Blijft mijn macht wel? Hoe kan ik dat uitbreiden? Hoe kan ik met nog meer bezig zijn? Hoe kan ik het veiligstellen? Heel veel onrust, maatschappelijke onrust, zoals wij die tegenwoordig ook kenden. Ten oosten van Lydië, breide koning Cyrus of Kores, zoals we hem in de Bijbel kennen, breide koning Kores zijn rijk uit. En dan moet je denken dat hij al zeg maar zo'n beetje het huidige gebied van Turkije binnen was gekomen. Het was toen al hommeles in Syrië en die kanten nog. Koning Cyrus, koning van de Perzen, breide zijn rijk uit. En koning Croesus, koning van de Lydiërs, die vroeg: wat moet ik nou doen? Moet ik mij gaan verdedigen? Moet ik mijn grenzen veiligstellen? En hij stuurde gezanten naar het orakel van Delphi. En het orakel van Delphi, dan moet je je voorstellen, daar zaten de wijze mensen, die zaten rondom een soort put. En uit die put, daar kwam dan rook of vliegen of wat dan ook. En dan konden ze de stem van de goden zien. En koning Croesus liet door zijn boodschappers aan het orakel vragen: zal ik ten strijde moeten trekken tegen koning Cyrus? Het orakel van Delphi sprak de ongelooflijk wijze woorden: als je ten strijde trekt, zul je een groot rijk te gronde richten. Knoop me in je oren. Als je ten strijde trekt, zul je een groot rijk te gronde richten. Dat bericht kwam terug bij koning Croesus en koning Croesus interpreteerde dat ogenblikkelijk: ik ga de strijd winnen. Hij mobiliseerde zijn leger, trok op tegen koning Cyrus en werd ongelooflijk in de pan gehakt. Dat kostte maar heel weinig moeite of koning Cyrus had heel Lydië veroverd. Dat had het orakel ook gezegd: als je ten strijde zult trekken, zul je een groot rijk te gronde richten. Had er niet bij gezegd dat het zijn eigen rijk zou zijn, maar dat was natuurlijk wel de clue. Het orakel had zich ingedekt, want als hij namelijk koning Cyrus had overwonnen, dan had het orakel ook gelijk gehad, want koning Cyrus had ook een groot rijk. Dus het orakel sprak woorden die je alle kanten op kunt interpreteren. En nu krijg je hem. Jongeren, let op. Wat is de clue van dit verhaal? De clue van dit verhaal is dat wat jij in je hart hebt, dat gaat gebeuren. Dat is het punt. Wat jij in je hart hebt. En dan moet je zeggen van: geldt dat dan niet voor ouderen? Minder. Waarom? Nou, ik ken inmiddels een beetje van het leven en ik weet dat als je op zondagmorgen naar de kerk gaat en je houdt dat 10, 20 jaar vol, dat het 21ste jaar een stuk gemakkelijker is. Ook al heb je er helemaal geen zin meer in. Waarom? Het is een gewoonte die is in je hart gesleten. Het is geen ideaal meer, je bent er niet meer mee bezig. Het is gewoon een gewoonte dat we zoveel psalmen zingen, zoveel dit doen, zoveel dat doen enzovoort. Maar jullie niet. Jullie, tieners, met alle geluiden van de... Tieners, wat zeg ik? Basisschoolleerlingen. Tot aan de luier. Ja? Jullie zitten in een wereld waarin zoveel geluiden op je afkomen dat het voor jou belangrijk is je af te vragen: wat wil ik eigenlijk? Want wat je wil, wat je wilt, gaat gebeuren. Dat is de clue van het verhaal van koning Croesus. Koning Croesus wilde meer macht, wilde meer rijkdom. En hij interpreteerde de wijsheid ook die kant op, ging zijn eigen weg en ging hopeloos ten onder. Hoe komt dat? Omdat zijn hart gericht was op meer, op machtiger, op welvaart, op niet genoegen nemen met, enzovoort. Voor jullie, lieve tieners en daaronder, is de opdracht van Jezus, en die hoor je nu, dus hij is voor jou, want je hebt hem gehoord. Je kunt nooit zeggen dat je hem niet meer gehoord hebt. De opdracht die Jezus jou geeft, dus niet ik, niet je ouders, niet je grootouders, niet de kerk, niet de kerkenraad. De opdracht die Jezus jou geeft is: ga naar buiten, leer alle volken onderhouden wat ik je heb geboden. Dat is de opdracht die God jou geeft. Ga de wereld in, leer alle volken. Dus maak alle volken tot leerlingen van liefde. Dat wil zeggen dat waar je ook in het leven komt, jij zult altijd de opdracht hebben om de mensen die je ontmoet te leren liefhebben. Dat is jouw opdracht. Dat is jouw taak. Als je nu al zegt: dat wil ik niet. Ik wil helemaal niet de wereld onderwijzen over hoe ze elkaar kunnen liefhebben. Dan komt er ook geen biet van terecht. En dan kan ik preken wat ik wil. En dan zul je later bij de eeuwige moeten zeggen van: ja, ik heb toen eens een keer in augustus wel gehoord dat. Maar toen was ik met andere dingen bezig en ik was al met mijn iPhone bezig of met mijn iPad of wat dan ook. En ik heb daar niet meer op gelet en ik heb het niet meer gedaan. Want wat jij wilt, komt uit. Dat is de clue van de preek van vanmorgen. De vraag is dus: wil jij dat? En dan ga ik je even proberen duidelijk te maken. En eigenlijk zouden nu mensen die nog ouder zijn dan ik, die zouden dat moeten doen. Die zouden nu naar voren moeten komen en moeten vertellen wat ze in liefde hebben meegemaakt. Hoe zomaar woorden die ze inkregen. Wij zijn niet zo gewend in onze generatie om te zeggen dat de Geest het ons gaf uit te spreken. Maar ouderen in deze gemeente kunnen je vertellen hoe ze zomaar in kritische situaties opeens woorden hadden die de ander tot tranen roerden en ontzettend hebben geholpen op de levensweg. Als je aan die ouderen vraagt, waar kwamen die woorden dan vandaan? Ja, wij hebben niet zo geleerd om dan te zeggen dat het de Geest was, maar dat zeg ik wel. De ouderen kunnen jullie vertellen hoe af en toe hun vingers tintelden van liefde. Dat elke aanraking die ze die dag deden, dat het een glimlach veroorzaakte. Dat het mensen verbaasde over het wonder van liefde dat plaatsvond in een ouderenraad of in een kerkenraad of bij een ziekenbezoek of noem het verder maar op. Ouderen kunnen je het vertellen. En ze hebben er misschien jaren over gedaan om het ook werkelijk zo te vertellen. Maar zou jij dat willen? Zou jij willen dat je denken en je hart zo getraind wordt in liefde, dat je ook werkelijk aan een ander kunt leren liefhebben? Want om iemand te leren liefhebben, zul je zelf de les van de liefde moeten kennen. En die les van de liefde begint natuurlijk met dat jij toelaat dat iemand van jou houdt. Dat jij toelaat dat je je hart openzet voor de liefde van een ander. Want dan kan die liefde binnenkomen en die kan groeien en die kan leren. En dan zul je merken dat er opeens heel andere woorden uit je mond gaan komen. Want woorden als, we moeten de grenzen dichtgooien voor de vluchtelingen. Rot op naar je eigen land. Hoor je dat daar geen liefde in zit? Hoor je dat er wel liefde zit in, als er op mijn deur geklopt wordt, dan doe ik open. Want er staat een moeder met een kind. O jee. En tot verbazing is er opeens gastvrijheid. Hoe kom je daarop? Ja, omdat ik liefde geleerd heb. Meer dan rijkdom. Meer dan macht. Meer dan alle sterren in de nacht. Bent u voor mij? Wat kan het me schelen in wat voor auto ik rijd? Wat kan het me schelen hoe groot mijn bankrekening is? Als er een moeder met een kind op de deur, op de stoep staat, dan doe je die deur toch niet dicht en dan roep je toch niet van achter de deur, rot op naar je eigen land? Maar wil je dat? Wil jij een huis met een logeerbed? Wil jij ogen die als je door Almere loopt opeens een mevrouw zien, die verdriet heeft. En wil jij een hart dat dan tegen je handen zegt, leg eens even een hand op haar schouder en zegt dat je voor haar zult bidden? Wil je dat? Want de ervaring van koning Croizos is dat wat je wilt, dat komt ook uit. En als jij zegt, aan mijn lijf geen Polonaise, ik wil mijn eigen carrière, ik wil mijn eigen land behouden, ik wil de rijkdom niet delen met 40.000 vluchtelingen die nu binnenkomen, of met de mensen die onder water zijn geraakt of hun baan zijn kwijtgeraakt, laat ieder voor zichzelf opkomen, dat roepen we toch tegenwoordig, wil je dat? Dan geef ik je nu op een briefje dat je daaraan zult sterven. Ja, ik bedoel niet dat dan opeens je hart stopt voor je 85ste. Nee, je zult zien dat je aan die harteloosheid sterft. En Jezus geeft je vandaag de opdracht. Daar kan ik niks aan doen. Ja, ik had ook mijn mond kunnen houden, maar dat mag ik niet. Geeft je vandaag de opdracht. Leer alle volken wat ik je heb gezegd. God liefhebben boven alles. En je naaste, want die is als jij. Stefanus, want daar komen we op, hè. Stefanus staat in de Bijbel, wordt gepresenteerd in de Bijbel als een wijs mens, vol van de Heilige Geest. Moet je eens even opletten wat hij doet. We gaan de komende weken gaan we zijn preek lezen. En jullie kennen die verhalen al lang. Jullie weten al lang van Abraham en van Jozef en van Mozes en van David. En denk je bij jezelf, moet ik nou weer op zondagmorgen naar een verhaal over Abraham gaan zitten luisteren? Ik daag je uit, want die preek van Stefanus maakt kerkmensen zo ongelooflijk woest dat ze hem vermoorden. Dus toen ik dit dacht aan het eind van de preek, hè, dat weten jullie misschien ook wel, wordt Stefanus gestenigd. De mensen die preek van Stefanus horen, die worden zo kwaad dat ze hem liquideren. Een hele gewone preek over Abraham, Jozef, Mozes, David en de profeten. Dat gaan we stuk voor stuk doen. Waar zit er nou de uitdaging? De uitdaging zit hem in het feit dat Stefanus, het Sanhedrin, de toenmalige kerkenraad, leert liefhebben. Hoe komt hij daarop, die man? Nou, dat komt als volgt. We hebben dat stukje gelezen uit Handelingen 6. En wil je de hele preek, want ik ga nu een klein stukje herhalen van vorige week. Wil je die hele preek, ga hem even downloaden van de site en luister hem na. Want hij is zo ongelooflijk indringend. Er is ruzie tussen twee clubjes christenen. Eén clubje christenen zet ik maar weer hier neer. Vorige week stonden ze volgens mij ook hier. Zijn ze niet weggegaan. Ze stonden gewoon op je te wachten. Dit zijn de Grieks sprekende christenen. Als je wil weten wie het zijn, ga je die preek maar beluisteren. En dan ga je maar, hoe komt het nou dat er Grieks sprekende en daar ergens bij de microfoon de Aramees sprekende. Die hebben verschillende synagoges. Ja, want je gaat natuurlijk niet in een Aramees sprekende synagoge zitten als je Grieks spreekt. Want daar snap je geen biet van die hele preek. Of je dat in de Grieks sprekende wel snapt, weet ik niet. Maar goed, dan ga je in ieder geval naar de Griekse. Die Griekse mensen, die lopen te mopperen, want de Aramese mensen, en het doet er helemaal niet toe wat er nou precies aan de hand is. Dat laat ik ook zitten. Dan luister je die preek van vorige week maar na. Ik ga het niet herhalen. En dan zegt, door dat gemopper hier, door dat gevoeter, en dat gevoeter dat kennen wij ook. Hè? Als er ook maar iets in onze dagelijkse regelmaat verandert, dan gaan wij voeteren. Dat zit nou eenmaal in ons. Al die stomme vluchtelingen ook. Alweer zoveel procent minder. Moet ik weer naar school? Moet ik weer dit? Moet ik, hè? En in de kerk ook altijd. En op de club ook altijd. En ik ga niet naar de catechisatie. Dat hebben wij, hè? Mopperen. Dat kennen wij heel goed. Dat zegt alleen maar dat wij iets anders willen dan wat wordt aangeboden. Dat is de enige reden van de mopper. Vandaar ook mijn vraag, wil je het eigenlijk wel? Zij mopperen. Op hulli. En hier in het midden, daar staan de apostelen. En de apostelen die zeggen dan tegen die mensen, tegen die Griekse mopperaars, Grieks sprekende mopperaars: wijs mannen aan die vol zijn van de geest. En nou even een praktische les. Als je vol bent van de geest van Christus, hoe ga je dan om met gemopper? Nou wordt het heel irritant hoor, dan wordt het heel irritant. Ben ik even Stefanus? Wordt heel irritant. Stefanus is een prediker, die gaat geen brood uitdelen. Maar goed, dan luister je de preek van vorige week maar naar. Die gaat preken. Wat doet Stefanus? Nou, en dan krijg je dus de preek van Stefanus. Ga ik nu niet vertellen, komt allemaal nog. Maar hij zegt tegen deze mensen: luister, is dat gemopper nou ook werkelijk in de geest van Christus? Ik noemde het vorige week het postbode Simon-syndroom. Ik heb een probleem, dus moeten jullie wat verzinnen. Stefanus, vol van de geest van Christus, vraagt aan die mensen: is dat nou de liefde van Christus? Maak hem even heel praktisch. Stel je voor dat de ouderen onder ons beginnen te mopperen op al die jongere opwekkingsliederen. Dat krijg ik dan te horen, jullie niet. Dat krijg ik te horen. Oké, goed. Stel, ze gaan mopperen. Dan vraag ik aan de ouderen, vraag me bij de... Ik heb het hier geloof ik nog nooit gedaan, want zo hard mopperen jullie niet, hè? Nee. Oké, goed. Maar stel je voor dat het gebeurt, hè? Dan vraag ik aan de ouderen: is dit nou de manier waarop Jezus met de jongeren zou omgaan? Dat is een geestelijke vraag. Ik zeg niet, je mag niet mopperen. Ik zeg niet, hou jij je mond eens even en ach, die jongeren ook en laten we 50-50 doen. Dat is allemaal niet geestelijk. Waarom is dat niet geestelijk? Dat is niet wijs. Want Jezus Christus gaf alles. Waarom zouden dan de ouderen 50% moeten geven? Om even de ouderen uit het vuur te halen en de jongeren erin te dompelen. De jongeren mopperen. Want er is een dienst geweest en we 3 psalmen gezongen. Snap er geen moer van. Nee, dank je de koekoek zegt dat je het niet snapt. Waarom snap je het niet? Omdat het een taal is die 3000 jaar oud is. Wil je nou werkelijk begrijpen dat jij met jouw 14 jaar een 3000 jaar oude taal kunt begrijpen? Ben helemaal raar. Dan ga je maar naar school. Dan ga je maar leren. Welke school? School van de geest van Christus. Leer liefhebben in plaats van mopperen. Dus als ik dat op de catechisatie hoor, heb ik overigens nog niet gehoord. Even jullie ten goede. Ja. Maar stel je voor dat ik het hoor, dan krijg je zo'nzelfde geestelijke opmerking. Is mopperen nou in de liefde van Christus? Want de liefde van Christus, we hebben het net gezongen. Verborgen achter een steen droeg hij de straf en dracht aan mij alleen. Hij gaf alles. Wat is dat dan voor raar gedoe dat je gaat zitten praten van, zingen we weer een lied wat niet snap. Dan leer je het maar snappen. Kom binnen in de leerschool van de geest. Merk je dat het Sanhedrin langzaam kwaad begint te worden? Hadden we een kerkenraad, hè? Hadden we net afgesproken dat we 50-50 gingen doen, krijg je zo'n preek. Ja? Het Sanhedrin wordt boos. Waarom wordt het Sanhedrin boos aan het eind? Omdat Stefanus de mensen wijst op hun eigen drijfveer. Stefanus wijst de mensen op wat er in hun hart leeft. Niet als een veroordelaar. Lees die preek maar na voordat we eraan beginnen. Want pas helemaal aan het eind, zegt hij, en jullie willen niet geloven. Dat zegt hij pas aan het eind en dan worden ze boos. Maar in de tussentijd vertelt hij helemaal Gods grote daden, zijn liefde, hoe die door de wereld is gegaan, hoe de volkeren werden onderwezen in de liefde van God. Dat vertelt hij allemaal. En nu ben ik terug, nou niet bij het begin, want koning Kroos, dat snappen jullie wel. Jullie krijgen een opdracht. Ja, de ouderen ook, maar zoals gezegd, die zitten iets anders in hun vel dan de jongeren. Jullie krijgen de opdracht, wij krijgen de opdracht als gemeente, om uit te gaan, alle volkeren tot leerlingen van Jezus te maken en hen te leren onderhouden wat Hij ons geboden heeft. Dat is, heb God lief boven alles, heb je naaste lief als jezelf. Voorbeeld, kom je in de klas morgen, is er weer een of andere redneck die vindt dat alle vluchtelingen een schop onder hun kont moeten hebben. Wat doe jij dan? Want het is jouw opdracht om deze redneck te leren liefhebben. Ik weet niet wat je dan moet doen, dat weet ik niet. Want het zal de geest zijn die jou de woorden geeft. Misschien geeft de geest jou dan wel de woorden om te zeggen, ik zal voor je bidden. Ja, kijk wel uit zeg, als ik dat moet zeggen, krijg ik een dreun voor mijn kop. Nou, wat denk je dat Jezus kreeg? Kom op zeg. Dus met andere woorden, we zijn weer terug bij het begin. Wil jij werkelijk in de liefde van Jezus Christus naar buiten gaan? Dus wil jij die liefde voor jou ontvangen? Reinigt van alle zonden, aanvaardt jou zoals je bent, stelt jou in de vrijheid tot in eeuwigheid. Je hoeft niets meer te verdienen, je hoeft geen goed blaadje meer te halen bij niemand, want de eeuwigheid is in Christus voor jou. Laat dat toe. En laat de opdracht toe om ook werkelijk de mensen om je heen te leren onderhouden wat Jezus ons geboden heeft. En nou, toch een slotopmerking. Hij staat niet in de preekbrieven, maak hem toch. De slotopmerking is, als je nou zegt, oud of jong, als je nou zegt, dat wil ik leren, daar stel ik me voor open, haak dan ook niet af. Pak je Bijbel erbij, je mag rustig weten, ik heb een aantal diensten geleden, een paar maanden geleden, heb ik aan jullie als gemeente gevraagd, wie van jullie leest nog dagelijks de Bijbel? Jullie zijn misschien geschrokken van die vraag, maar toen kwam nog niet de helft van de vingers omhoog. Daar schrok ik van, want hoe wil je nou toch in hemelsnaam leren aan de volken hoe ze mogen liefhebben, als je zelf het woord van liefde niet meer leest? Als je zelf niet op zondagmiddag komt debatteren over hoe doe ik dat in mijn persoonlijke leven? Hoe wil je nou toch in hemelsnaam de jongeren leren hoe ze de opdracht van Christus kunnen uitvoeren, als je zelf niet meer komt? Als je zelf afhaakt en zegt, nou, ik heb vanmorgen weer een goede preek gehoord, aju, ik ga waterskiën. En ik zeg niet dat je dat op zondagmiddag moet doen. Begrijp me goed, dat is mijn regelmaat. Ik vind het geweldig hoor. Maar, mijn regelmaat dan vind ik geweldig, natuurlijk, uiteraard. Maar ik zeg niet dat je moet doen wat ik zeg. Maar als je nou bij jezelf zegt, bidden en Bijbel lezen. Nee. Maar lieve mensen, Het is langzame kennis. En waarom is nou de kennis van God in Christus Jezus langzame kennis? Nou, stel je voor, hè, dat de liefde van God in Christus Jezus zo snel zou worden vervangen als de iPad. Ja, want de versie is net uit en er komt er alweer een nieuwe. En wij consumeren maar, wij consumeren. Hoe wil je dat tot een eeuwigheid gaan doen? Ik geloof dat de liefde van God in Christus Jezus een leerschool is in de eeuwen der eeuwen. En aan jullie als Zuiderpoorters, hier in de kerk en thuis, de opdracht. En nu ga je naar buiten en je leert de mensen onderhouden wat ik je geboden heb. En kom je daar samen, kom je daar zelf niet uit, kom dan terug in de club. Leg je vraag in het midden, zodat we kunnen bidden voor je. Zodat we kunnen bijbelezen met je. Zodat we samen kunnen leren en kunnen groeien, zoals de apostel zegt, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want echt hoor. Als Jezus terugkomt, zal hij niet aan je vragen, heb je in een Mercedes gereden? Zal hij niet aan je vragen, was je huis duurder dan 3 ton? Want, zegt de apostel, als je bed en brood hebt, dan moet het je genoeg zijn. Hij zal wel aan je vragen, waar is je naaste? Amen.